Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze avond noemen. De schriftlezing is psalm 16. We lezen psalm 16. En we zingen psalm 73 vers 1. Psalm 99 vers 8. Psalm 16 vers 3 en 5. Psalm 138 vers 3. En psalm 85 vers 3. De schriftlezing is psalm 16. En we zingen psalm 73 vers 1. Psalm 99 vers 8. Psalm 16 vers 3 en 5. Psalm 138 vers 3. En psalm 85 vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting ook voor dit avonduur alleen staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht en die de trouw houdt van geslacht tot geslacht. Die daar leeft tot in alle eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, genade en vrede zij u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen vervolgen door samen te zingen van psalm 73 en daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. En wat er verder volgt in het eerste vers van psalm 73.
Thank you.
samen beleidenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En instemmen in onze harten met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die zo dadelijk zullen worden voorgelezen. En waarna wij een antwoord daarop samen willen zingen. Het 8e vers van Psalm 99. Psalm 99 vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Na de belijdenis des geloofs, welke aldus gelezen wordt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. En waar gij zijt heilig en te eren, is de mens onheilig en een oneerbaar schepsel geworden. En dat grote onderscheid is van mensenkant nooit meer te overbruggen. Want gij had ons een plaats van eer gegeven in het paradijs. Met de heerschappij over alle dieren en over alle vissen der zee en over alle vogels in de lucht. Ja, gij had de mens gesteld als een opziener over uw ganse schepping. Een ereplaats. Bedeeld met rijke gaven, met onuitsprekelijke genade, hoewel van schuld geen sprake was, Maar zo plegen we dat toch te noemen, Heere. Zo rijk beweldadigd. Ach, dat er eigenlijk geen menselijke woorden voor gevonden kunnen worden. En dat de tong van een mens te kort is om die heerlijkheid uit te spreken die de mens had voordat hij van u is afgevallen. En Heere, daar geeft gij uw volk iets van te zien, opdat zij de diepte van de val mogen leren kennen en de diepte hunner ellende staat mogen leren betreuren, ja, en uit mogen zien naar de herstelling van die staat die gij hen oorspronkelijk gegeven had, waarvan een dichter zegt: het blij vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. En zolang als wij het beeld van u niet vertonen, Heere, hier in dit beneden rond, dan gaan we nog voor eigen rekening over de aarde en dan zijn we nog onbekeerd. Dan liggen we nog dood in zonden en misdaden en dan is er niemand die zich daaraan kan onttrekken, tenzij de mens van nieuws geboren wordt en door de Heilige Geest bearbeid het leven mag ontvangen uit de fontein en bron des levens, de eeuwige en drieënige God. En zou dit niet gebeurd, Heere, wij gaan een zeer betreurenswaardige toekomst tegemoet, maar we hebben ook een zeer betreurenswaardig leven hier aan deze zijde van het graf. Want we vertonen het beeld van de zonde en we zijn en verkeren in de duisternis en we zijn de prooi van de Satan en we doen wat hij van ons wil. Tenzij er een nieuwe wil in ons gelegd wordt. Een gode welbehagelijke wil. Een wil die voortvloeit uit de wil van Christus die gekomen is om uw wil te doen. Heren, en dat wonder van genade mocht gij door de bediening van uw woord nog willen schenken, opdat er leven gewekt mag worden aan de ziel en dat er geruis mag worden gehoord op den Libanon. Het geruis van het koren gerijpt onder de zon der gerechtigheid. Ontferm u over ons. En zie ons niet aan in onszelf, Heren, want dan kunt gij het niet doen. Maar zie ons aan in het volbrachte werk van uw lieve Zoon. Dat we dan aan de avond van deze dag daar nog iets van zouden mogen ervaren voor eigen hart en leven. Dat gij ons nog een gouden kleinood hebt willen uitreiken. In de vorm van een van de psalmen Davids. De Heere wil erin meekomen en geeft er het helder en klaar, eenvoudig en naar waarheid mag zijn. Ja, naar de wille mening van uw geest. Heere, neem dan alle andere geesten weg. In het bijzonder de geest des ongeloofs en de geest van verdachtmaking. Die in het paradijs de mens in zijn greep gekregen heeft. Heere, dat we in oprechtheid en in kinderlijke vreze uw woord mogen beluisteren. Dat gij daartoe dan daarin mee zou willen komen en ach, dat we niet te vergeefs ons oor te luisteren zouden leggen naar de woorden, maar dat het ook zo mag zijn, Heere, dat het uw geest is die de woorden op onze lippen legt, zoals gij eenmaal gedaan hebt, ook de Bijbelheiligen, zoals een David die een profetisch koning mocht zijn. En Heere, ach, dan wilt gij herstellen de gaven die wij verloren zijn. Het beeld dat wij weggeworpen hebben, vrij en moedwillig. Ach, kom nog over en help ons ook in dit avontuur. Gedenk ook al degenen die met ons niet konden komen, die achter moesten blijven om reden en oorzaken u bekend, die ziek zijn, die oud geworden zijn, ach, die voor de poorten van de eeuwigheid liggend wordt zo gauw gezegd, Heere, maar wat een ontzaglijke zaak als we er het onderwerp van zijn. Ach, Heere, dat gij dan een oog zou willen geven, nog buiten onszelf, buiten de mens en wie die geworden is, op hem die mens wilde worden en toch God gebleven is. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, die door zijn middelaarsarbeid zondaren met God verzoend heeft. Heere, dat het in tijden des avondstonds dan nog licht mag worden bij u vandaan en dat gij zelf nog op zou willen staan in uw kracht en genade. Heren, bevelen ze alle aan die in zorgen en noden verkeren, naar lichaam en ziel beide. Degenen die minder bedeeld zijn, gehandicapt of verzorgd worden. In de huizen van barmhartigheid, of hoe we ze ook willen noemen, heren, geef dat ook daar. De zorg mag rusten op de liefde tot de naaste, die vloeit uit de liefde tot u. Eeuwige koning van uw kerk, wil ons zo gedenken. We denken ook, heren, deze gemeente, aan herder en leraar, de taak waarvoor ze weer gesteld is, om in biddend opzien enige mannen aan te brengen, aan te dragen, die ze geschikt achten voor de vervulling en de bediening van een ambt. Geef dat het een zaak van gebed mag zijn, ook van ons, ook van de kerkraad en de voorganger, ja, van ons allen tezamen, opdat wij niet zouden bevonden worden als in de lucht te slaan, maar dat we nog gegronde redenen mogen hebben om datgene te doen wat tot nut en welzijn van deze gemeente, dit deel uwer wijngaard strekken kan. Zegen daartoe de middelen die gij in uw hand hebt en waar gij over beschikken kunt, in het bijzonder uw woord. Zegen zo dan nog wat op uw zegen rust en wacht. Gedenk ons in de vergeving van al onze zonden. Maak nog een vlak veld, trek nog door. Ach, blijf niet achter, Heere. En zie een gunst op ons van boven. Niet in uw toren en niet in uw gramschap, want die zijn gestild en geblust. Geef dat het waarheid mag zijn in het binnenste. Die grond van vertrouwen mocht gij zelf willen werken en leggen. Door uw lieve geest, dwars tegen de begeerte en de wil van de mens in, onwederstandelijk, goden verheerlijkend en zielzaligend. En dat alles om uw grote naam, zo'n Christus wil. Amen. Gemeente, we willen samen lezen dat het heilig woord is, Heren, uit het boek der Psalmen, Psalm 16. De 16e psalm, een psalm van David, die u aldus uit het woord van God gelezen wordt.
Een gouden kleinoot van David. Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot den Heere gezegd. Gij zijt de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u. Maar tot de heiligen die op de aarde zijn, en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen, zullen vermenigvuldigd worden. Ik zal hun drankoffers van bloed niet offeren, en hun namen op mijn lippen niet nemen. De Heer is het deel mijner erven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal den Heere loven, die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel den Heere geduriglijk voor mij. Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, eeuwgeluk.
Gemeente, de psalm die u voorgelezen is, draagt een uniek opschrift. Het is psalm 16. En ook de psalmen 56 tot en met 60 dragen dit opschrift. Een gouden kleinood. We zouden kunnen zeggen een juweeltje onder de psalmen. Door David gekozen, dit opschrift, met het oog op de diepe verborgenheden en de kostbaarheden van Gods geest. En daarom als een kostbaar bezit, gekoesterd en bewaard mag worden. En voorwaar, de beschouwing die dient te zijn om deze psalm te roemen als een kunstwerk van des Heeren geest, wiens redenen op Davids tong geweest zijn, waarin al de diepten en het innige van zijn verborgen leven met God uitgestort wordt door de dichter. In de eerste plaats zijn onwankelbaar geloof in de trouw van God. In de tweede plaats zijn liefde tot God in zijn bemoeienis met Davids leven. En ten derde zijn vaste en zalige hoop over de dood heen na dit leven. Hij heeft deze drie zaken in deze psalm neergelegd tot onderwijzing, tot bemoediging en vertroosting van de levende kerk. Maar daarboven mag hij over zichzelf heen zien en aanschouwen de heerlijkheid van de Messias, de koning van Israël, die nog in zijn lenden verborgen lag en op wie hij de hoop van zijn persoonlijke en heerlijke verwachting laat rusten. Gemeente, deze psalm brengt ons ook bij de gedenkwaardige reden van de apostel Petrus, wanneer hij zegt: gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en onder ons verblijft, en alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijns lenden de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten, zo heeft hij dan dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten geweest in de hel en zijn vlees geen verderving gezien heeft. Ja, waarlijk, gemeente, Christus is de verborgen schat, de schat verborgen in het Oude Testament, waardoor de Heilige Geest licht gegeven heeft, waarover de Heilige Geest licht gegeven heeft, en waarin hij betoond heeft zijn kerk te willen onderwijzen en te willen vertroosten. Een gouden kleinood. Een verborgen dierbaarheid. Want het woord miktam, waar het opschrift van David van afgeleid is, betekent verbergen. En die verborgenheid, die is groot. De verborgenheid der Godzaligheid. De Heere wil hem door de bediening van het woord nog laten verklaren. En dat is een onmogelijke taak van het mensenkant. Maar als er nu heilbegeerige zondaren gekomen mochten zijn, wie er verzuchting het is om onderwezen te worden aan het Oude Testament in de zaak van de Heer Jezus Christus. Ach, die zouden misschien ook in dit avonduur nog mee kunnen zuchten om die verborgenheid recht te horen verklaren aan de wil en mening van Gods geest, Christus. De schat in den akker, geopenbaard in de tijd, neergelegd in de kribbe van Bethlehem als een teken van wie hij is en wie hij zijn wil. Namelijk de ware spijs en drank voor een hongerige en een dorstige zondaar. We noemen hen heilbegerige zielen. Heilbegerige zielen. Met de toevoeging die vertrouwen op de Heere, zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Niet een Heere die wij ervan maken, of die Heere is naar onze opvattingen of gedachten, maar die de Heere is zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. En voor diegene willen wij vanavond een ogenblik stilstaan bij onze tekstwoorden zoals hij die opgetekend vindt in Psalm 16. En wel het 5e en het 6e vers, al waar wij lezen Gods woord, onze tekst. De Heere is het deel mijner erve en mijn bekers. Gij onderhoudt mijn lot. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Gemeente, we spreken hier en we luisteren hier naar het thema dat we boven onze preek willen zetten. Dat is een kostbaar geschenk dat nooit in waarde afneemt. In de eerste plaats is dat de beste keus. De schoonste verzekering. En het rijkste bezit. Dus een kostbaar geschenk. De beste keus van de levende kerk. De schoonste verzekering van de Heere der Heerscharen. En het rijkste bezit dat in de eeuwigheid hen niet zal worden afgenomen. Bij deze dingen willen wij met de hulp des Heeren een ogenblik trachten stil te staan. Maar vooraf geven wij u nog de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken voor uw bekende doeleinden. De Heere die een milddadig gever en geefster lief heeft, zegenen u en uw gave. En inmiddels willen wij samen zingen van Psalm 16, de versen 3 en 5. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer, zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgestoofd en bij des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Zijn de versen 3 en 5 van Psalm 16.
Thank you.
Gemeente, het opschrift van deze psalm wordt direct gevolgd door de geestelijke gesteldheid van de dichter. Wanneer hij zegt, ik zal op de Heere vertrouwen. Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op u. En zonder dat vertrouwen heeft de kerk geen toekomst. Kan ze niet aan haar taak en haar roeping beantwoorden hier in deze wereld om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Want dan is ze, zoals we vanmorgen gezien hebben, veelal een kerk in ballingschap, een vervolgde kerk en een verdrukte kerk. En het is waar dat de verdrukking der melk boter voortbrengt en de verdrukking der neus bloed. Maar toch, tegenover die gang van de kerk op aarde, waar haar betrekkelijkheid en haar gebrekkigheid uit zichtbaar wordt en hoorbaar, staat tegenover dat er tijden zijn dat er een leven is dat in nauwe verbinding staat met de Heere. Mijn God, ik vertrouw op u. Maar dat niet alleen. Deze psalm spreekt niet alleen van de gesteldheid van de dichter, maar ook is het een profetische psalm aangaande het kleinoot. Het kleinoot. Christus. De michtam, de verborgenheid voor elk natuurlijk mens. Toch wordt van hem gesproken in deze psalm over de trouw van God waarmee hij zijn zoon hier op aarde heeft bewaard. God zal hem niet overgeven, zei David, en zijn gezalfde zal de verderving niet zien. Gemeente, het is maar waar een mens voor kiest. Kiest hij voor de zekerheid van dit leven, van deze tijd, werkt hij aan een veilig bestaan hier op deze aarde, waardoor hij zichzelf en zijn kinderen van een goede toekomst verzekeren wil? Of is het zijn keuze om de Heere te vrezen en de Heere te dienen? Ik wil niet zeggen dat dat niet samen kan gaan. Maar het strijdt wel om de voorrang. Het gaat er wel om waar wij prioriteit aan geven. Wat voor ons het belangrijkste is. Waar wij boven alles naar uitzien dat het ons geschonken wordt. Eigenlijk tenslotte wat onze enige verwachting is. Want aan het ene wat van de mens is kunnen we zelf werken. Maar aan het andere kunnen we niets doen. In die zin dat wij dat zouden kunnen bewerken. En daarom zingt de dichter ook van dat hoogste verlangen, van dat oprechte begeren om hem te kennen en vervolgen te kennen en de kracht zijner opstanding. Christus is de ware schat verborgen in de akker van het Oude Testament. Hij is in de tijd gekomen als de vervulling van die verborgenheid en van die belofte. Waarmee de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament gegeven is. Gewaarborgd is. Ondanks dat er velen zijn van het eerste begin van de christelijke kerk af die onderscheid hebben willen maken tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Montanus onder andere. En anderen die de God van het Oude Testament zagen als de wrekende gerechtigheid. En die de God van het Nieuwe Testament zagen als de God van de liefde. Maar ook dat, gemeente, is een leer die geen toekomst heeft. Geen troost biedt en boven alles geen recht doet aan het geopenbaarde woord van God. Aan de openbaring der heilsgeschiedenis, zoals we dat wel plegen te zeggen. In Psalm 16, gemeente, staat in het teken van de openbaring van de heilsgeschiedenis. De openbaring van Christus. Want we lezen: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch toelaten dat uw heilige verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken, verzadiging der vreugden is voor mijn aangezicht. Lieflijk heen zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Over liefde gesproken, eeuwige liefde. Liefde tot heilbegerige zondaren. En dan lezen we onze tekst. Heere. De Heere is het deel mijner erven en mijns bekers. De Heere wordt hij genoemd, de getrouwe verbonds, Jehovah, de God die naar deze aarde gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om te herstellen de breuk, om op te richten de neergebogenen, om de gevangenen vrijheid uit te roepen. De Heere is het deel mijner erven. Wij zeiden, het is maar waarvoor een mens kiest. Velen kiezen de wereld tot hun erfdeel. Zij stellen de dag des doods verre en hopen lang en ongemoeid gelaten in deze wereld voor te kunnen leven en daaruit te kunnen trekken, daaruit te kunnen peuren wat voor hun tijdelijk welzijn aangenaam is en nuttig. Maar David zegt niet de wereld, maar David zegt de Heere is mijn erfdeel. En daarin komt openbaar voor wie David kiest. Want in deze woorden liggen drie elementen van het geestelijk leven verborgen. En dat is in de eerste plaats de keuze. We zijn de vele kiezen de wereld. David kiest voor de Heere. Waarom? Zeker. De Heer had hem koning gemaakt. David mocht van jongs af de Heere vrezen. Hij kreeg of had gekregen profetische en dichterlijke gaven. Die heeft hij aangewend om psalmen te zingen en Gods eer te bedoelen. En waarvoor moest David dan nog in deze psalm zeggen: de Heere is mijn erfdeel? Wel, gemeente, dat zegt David in profetische zin van hem die uit zijn lenden zal voortkomen, van de Heer Jezus Christus, die de wil des Vaders wilde doen, die daarmee de weg tot verzoening ontsloten heeft en daarmee de keuze van al de zijnen rechtvaardigt. Hoe tegenstrijdig die keuze ook mag zijn, of waarvan we kunnen zeggen, is dat wel de goede keuze? Als het van de Heere is, dan is het goed. Dat moet altijd maar de vraag zijn bij alles wat we doen, of het van de Heere is. Kind van God zei eens tegen mij: ja, de mens kan veel ontvangen hebben in zijn leven, maar is het van de Heere? Wat heeft hij nou van de Heere ontvangen bij alles? Als we nou al onze zegeningen ter naast elkaar zetten, wat is nou van de Heere geweest? Is er iets bij geweest waarin we zijn naam en zijn eer bedoeld hebben? Maar daar komt het op neer. Want al wat hij wrocht, dat zal juichen tot zijn eer. Hier in deze tijd en straks in alle eeuwigheid. Dus een hartelijke keuze die gedaan moet worden hier aan deze zijde van het graf met David, ook in strijd tegen de verleiding van de wereld en tegen de verleiding van de zonde en tegen de verleiding van ons boze hart en van ons zwakke en verdorven vlees. Maar het is ook een belijdenis in de tweede plaats, een belijdenis, namelijk: de Heere is mijn erfdeel. Dat wil zeggen een belijdenis: de Heer is het waardig dat ik op hem mijn vertrouwen stel. Dat ik hem kies boven al het andere. Zoals Salomo mocht kiezen de wijsheid boven alle andere dingen. En hij kreeg daarbij alles wat hij niet begeerd had, maar wat de Heer hem uit vrije goedheid schonk. Want, gemeente, de goede keuze wordt altijd aangevuld, als ik het zo mag zeggen, met de weldadigheid en de trouw van de Heere. De goede keuze zal nooit blijken een keuze te zijn waarbij de Heere de zijnen in de steek laat en hun eigen leven laat leven enzovoort meer. Daar wordt aan toegevoegd de trouw, de bewaring, de zorg van de Heer. De belijdenis van David is: de Heere is waardig dat ik hem kies voor mijn erfdeel. Dat ik bij hem wil wonen en bij hem wil schuilen. In de derde plaats is dit woord: de Heere is mijn erfdeel, de roem. De roem in God. Als David zegt: de Heere is mijn erfdeel, dan zegt hij daarmee: de Heere is alles wat ik nodig heb. Aan hem heb ik genoeg. Als ik hem heb, heb ik alles. Ja. Zoek eerst het koninkrijk Gods, zegt de Heer Jezus, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ja, dominee, maar dat staat er niet in die tekst. Nee, maar dat is ook niet direct noodzakelijk. Want deze tekst staat niet alleen in het verband van het leven en de geschiedenis van David, maar deze tekst staat in het totaal van de hele schrift, van het hele woord van God. En deze teksten hebben altijd hun, ja moet ik zeggen, begeleidende teksten. Teksten waarin met andere woorden hetzelfde gezegd wordt. Of toegelicht wordt, of verduidelijkt wordt. En het is de man der waarheid zelf, de Heer Jezus Christus, die dit zegt. Dat Saul de Heere ons erfdeel is. Ons het aan niets zal ontbreken. Gemeente, dan wordt het een rijk woord. Dan wordt het een kostelijke gedachte die David hier poneert. Dan is dat tot eer van God en dan kunnen we daarin zien dat een Heilige Geest deze woorden in de mond van David legt. Omdat ze tot zijn eer strekken en tot welzijn van de kerk, tot vertroosting, tot bemoediging. Het is de rijkdom van Gods genade die hierin doorklinkt. Want David was het ook niet waardig. Hij had het zichzelf niet waardig gemaakt. En hij had ook geen rechten of aanspraken bij de Heere. Waarom? De Heere zijn erfdeel wilde zijn. Maar hij doet, zeiden wij hier, in deze uitspraak, in de dadelijkheid, de belijdenis van zijn geloof, het vaste vertrouwen op de Heere en de vurige hoop dat de Heer hem niet beschaamd zal maken. De erfenis, het deel mijner erven. Gemeente, de kanttekenaar geeft daar een nadere verklaring bij. En die zegt, kijk, hier in deze tekst worden twee gelijkenissen bij elkaar gebruikt. De ene wordt genomen van erven. Erven die met snoeren gemeten en bij het lot werden uitgedeeld. En de tweede, de andere, een van de orde van het huishouden, dat de huisvader elke huisgenoot zijn beker drank toedeelde. En mijn bekers. Geliefden, de beker in het woord van God heeft drie betekenis. Het kan op drie wijzen ingevuld worden. Op drie wijzen ingeschonken en op drie wijzen leeggedronken. Ja. De beker, want wij kennen, gemeente in de schrift, de beker van het lijden. En van het lijden, en dat niet het minste van het lijden van de Heer Jezus Christus. Die in de hof van Gethsemane uitroept, Vader, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker van mij voorbij gaat. De drinkbeker van het lijden. En Psalm 132 zegt, gedenk, David, gedenk aan de overblijfselen van het lijden. En er zijn overblijfselen van het lijden van Christus in de kerk. Want ook daarin moeten zij zijn voetstappen drukken en ook daarin worden zij betrokken. Het lijden om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus, van den drieënige God. Het lijden. Gemeente, wij kunnen daar wat over spreken, maar het moet eigenlijk eerst werkelijkheid worden om te weten wat het lijden betekent. Als we bij een ziekbed staan van iemand die niets meer kan, die graag nog veel zou willen en waar het lijden op het gezicht ligt. Dat is niet te onderschatten. Een diep lijden. Het kan ook zijn dat de mens onder andere dingen lijdt. Hij kan lijden onder laster. Hij kan lijden onder valse verdachtmakingen. Hij kan ook in geestelijke zin lijden, in die zin dat het gemis waarin hij leeft voor hem een lijdensweg is. Gemis bedroefheid. De smart. De smart. Die het gevolg is van de breuk met God. Hier in deze wereld. Maar. Gemeente. Volk van God. Eén ding. Die beker van het lijden heeft een bodem. Eens zal die beker van het lijden leeg zijn. En dan zal dat lijden ophouden. Hoe diep die beker is, hoe ver die bodem weg is, hoe zwaar de weg is van het lijden. Het zijn de dingen die bij de Heere alleen bekend zijn. Hij vult de beker van het lijden van zijn kerk. In navolging van het lijden van de koning der kerk. Opdat wij zijn lijden zouden leren zien en zouden mogen waarderen en aanbidden. Als de weg waarin de Heere zich openbaart, als de getrouwe, als de bewarende, als de God van het erfdeel. Als de God van de oprechte keuze, als de God die zichzelf geopenbaard heeft in het leven van zondaren, als de getrouwe. En dat wordt in het lijden het meest zichtbaar. Een andere beker is de beker van vreugde en genot. Waarvan de dichter zegt dat die beker, wanneer die gedronken mag worden, vrede met zich meebrengt. En dat de ziel in liefde dronken wordt. De beker die de Heere schenkt, waaruit gedronken mag worden, waarin de vreugde des Heeren mag worden ervaren door zijn nabijheid, door zijn vergevende liefde aan het hart te openbaren in tijd van, ja, in tijd van verlating, in tijd van recht, in tijd van vervolging, in tijd van gemis. En de Heere die beker toereikt. En dat hij zijn volk verkwikt. Dat kan aan de tafel des Heren, aan de dis des verbonds. Maar dat kan ook in de eenzaamheid. Eenzaam en gemeenzaam aan de troon zijn de genade. Dat kan ook onder de bediening van het woord. Dat de Heere is iets van die liefdesdrank schenkt. Waardoor de kerk mag worden verblijd, vertroost. Waardoor zij het goede Gods mogen smaken. En waardoor zij genoopt worden om te spreken. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Die beker is er ook. Ja. De Heere mocht in uw leven willen vullen met zijn goedheid, zijn vergevende liefde, de openbaring van de Heer Jezus Christus, de toepassing van zijn aangebrachte gerechtigheid, de toerekening van zijn aangebrachte gerechtigheid en de toepassing door de Heilige Geest van het werk dat hij gewrocht heeft, van de verzoening die hij aangebracht heeft. Gemeente, dan is er ook de beker. Waar we reeds van hoorden, waar de catechismus, waar de kanttekeningen van spreekt. Die het teken is van de goede zorgen, de huisvader. Het teken van de verbinding aan elkaar wanneer gezamenlijk mag worden gedronken uit de beker. De gemeenschap der heiligen is een aangename drank, is een gezegende beker in het midden van de gemeente. De gemeenschap der heiligen. Zijn zoete banden, zegt Groenewegen, die mij binden met het lieve volk van God. Ik ga er geen voorbeelden van noemen, maar die kunt u misschien zelf wel uit uw verleden of uit het heden opnoemen. Dat u het gezien hebt, ervaren hebt en ermee verblijd geweest bent, dat harten ineens smolten van mensen waarvan je voorheen zei, ach, nou, die liggen elkaar niet zo goed, hè? Die karakters van Gods kinderen zijn soms ook zo stekelig dat ze elkaar echt niet zo goed liggen en dat ze, ja, niet zo veel betrekking hebben op elkaar. Dat ze elkaar niet overnemen soms, dat is nog het allerergste. Maar het gebeurt toch. Ja, ik zal één voorbeeld noemen vooruit. Eén voorbeeld, dat is toch wel eens aardig om te horen. In Werkendam, daar heb je een grote familie die eigenlijk zeggen dat er geen bediening meer is in de kerk en die thuis spreeklezen. Dus de ambten die kunnen niet meer vervuld worden. De geest is geweken uit de kerk, ze zitten nog thuis spreek te lezen. Komt er een dominee in Werkendam? Dominee van Renen. Ja, daar moest hij maar natuurlijk niks van hebben van die dominee. De dominee in de begintijd van de gereformeerde gemeente in Nederland. En daar moest hij natuurlijk niks van hebben. Nee. Maar, nou hadden ze wederzijdse kennis en die was ziek. En wat doet erop? Dominee van Renen op zijn fietsje naar die man toe. Ja. En terwijl hij daar zat, kwam daar ook zo'n beetje de leidsman, zal ik maar zeggen, van dat gezelschap die daar altijd een preek las. En Harry Kiemel. En die zag die fiets van die dominee staan. Hij zei, dat moet niet zijn. Nee. Hij moest, dat dacht hij tenminste. Dat dacht hij dat hij daar niet zijn moest. Maar... de beker der gemeenschap moest worden gedronken, dat wilde de Heere. En hij kon toch die deur niet voorbij gaan, want ook die vrouw Wenkelum komt binnen. En ja, dat was een beetje natuurlijk, ja, of dat ze elkaar een hand gegeven hebben, dat weet ik niet, maar vooruit. Maar ze kwamen toch bij elkaar aan dat ziekbed te zitten. En de een zei iets en de ander zei wat terug. En de een zei weer iets. En de ander zei weer wat terug. En ze zaten op die stoel. En ze schoven met die stoel. Naar elkaar toe. En binnen enkele ogenblikken zaten ze daar aan het ziekbed. Zo'n beetje bijna tegen met de knieën tegen elkaar aan. Te spreken over de grote daden Gods. Over de wonderen van genade. Over de nederbuigende goedheid. En over het recht Gods waar ze in Christus onder hadden mogen buigen. En zo tot eer en verheerlijking van God zichtbare tekenen geworden waren. Van de middelaarsarbeid van Christus tot verzoening van hun zonden. En toen, ja, toen werd daar die beker gedronken. De Heere vulde de beker. Gemeente, hoe staat het ermee? Want u weet, ik ben altijd maar iemand die directe toepassing maakt. Want ja, dat kunnen we wel tot op het laatst bewaren. Maar hoe staat het nou? Met die beker van het lijden. Kent u daar iets van? Te lijden om de naam en de zaak van de Heer Jezus Christus hier op aarde. We hebben het er met de jongens nog over gehad vandaag. We zeggen, ja, wij zijn maar, ja, wij maken het nog aardig goed natuurlijk in Egypte. Hè? Ja, We hebben nog niet zoveel last van die verdrukking in Egypte. Aan de hand van de preek van vanmorgen. En zo is het ook met de beker van het lijden. Is er ervaring in uw leven? We hoeven dat niet op te zoeken. We hoeven niet te staan naar zwaarheid en naar naarheid. Maar wel naar klaarheid. Of dat het al zo is. Dat wij straks kunnen zeggen. Wij hebben de strijd goed gestreden. Mis. Helemaal mis. De apostel Paulus zegt. Wij hebben de goede strijd gestreden. Dat is wat anders dan de strijd goed strijden. Dat is wat anders dan de overwinning behalen. Dat is wat anders dan boven liggen in de strijd. Want meestal ligt de levende kerk onder. En moeten ze bekennen. Dat in hen geen kracht is tegen die grote menigte. Maar zegt koning Joas, geloof ik. Onze ogen zijn op u. Gemeente, dat wil ik u vragen. Sla de ogen naar het gebergte heen. Van waar u dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Want zijn hulp is nabij. Degenen die hem nodig hebben. De beker van vreugde hebt u gedronken. Hebt u gedronken de borsten der vertroosting. De zoete uitingen van die eerste liefde. O, daar was geen plaats voor iets anders. Daar was geen plaats voor niemand anders. Daar was het, geef mij Jezus. Ja. Geef mij Jezus alleen. Waar mijn hart gaat heen. Ja. Ja. Daar was geen bestrijding en daar was geen aanvechting. Daar was goedheid en zoetheid. Daar was gemeenschap en liefde. Daar was de Heere aan de spits getreden. Dergene die ons hulp biedt. De beker der gemeenschap. Zoeken wij de gemeenschap onder elkander? Zoeken wij met elkaar op te trekken? Naar die stad die fundamenten heeft, hebben we elkaar nodig? Of kunnen we elkaar laten gaan? Of proberen we elkaar mis te lopen? Dat kan ook. Net als die man, die kieboom en die dominee, die proberen elkaar mis te lopen. Maar ze konden elkaar niet mislopen. Heeft de Heere iets van die band der gemeenschap, iets van de begeerte naar elkander en naar de gemeenschap? Die zoete banden. Dat, hoe moet ik dat zeggen, dat gezamenlijk doel. Dat zoeken naar wegen om bij elkaar te komen. Om bij elkaar te schuilen. Bij hem. Die machtig is te verlossen. Want wij moeten van onszelf verlost worden in alle omstandigheden. Want er kan er maar één zijn die de leiding heeft. Er kan er maar één zijn die op de troon zit. En dat is de Heere. En waar de Heere op de troon zit, dan gaan alle anderen van de troon af. En dan zijn ze aan elkander gelijk. En dan zegt de apostel Petrus, waakt, wees nuchter en waakt. Maar, zegt hij, bovenal, hebt elkander vuriglijk lief. Of is dat geen opdracht voor de kerk? Voor wie is die opdracht? Aan wie heeft de Heer zijn woord gegeven? Voor wie wordt er gepreekt? Het is toch voor degene die hij op het oog heeft. Tot wie hij tot in lengte van dagen gezegd heeft, ik zal met u zijn. Tot aan de volleinding der wereld. Ja, dominee, maar is dat dan ook voor mij? Is dat dan ook voor ons? Ik heb de vorige keer ook nog gezegd, maar wij proberen eens aan te wijzen in een Bijbel dat het niet voor u is. Waar, Staat dat in de Bijbel dat het niet, ja, God hoort de zondaar niet. Zeiden de fariseeën tegen die blinde man. Hij zegt, dat kan best zijn, zegt hij. Dat kan best zijn. Hij zegt, maar één ding weet ik. Dat ik blind was. En dat ik nu zie. En die godsdienstige fariseïstische taal. Van God hoort de zondaar niet en dat soort dingen. Dat kon die man voor kennisgeving aannemen. Omdat hij nieuwe ogen gekregen had. Omdat hij een nieuw hart gekregen had. Omdat hij de wereld met andere ogen zag. En de mensen en zichzelf. Maar ook de Heer. Gemeente moeten verder. Want de tijd die gaat ook verder. Dit hebben we veel te laat. Dat zie ik alweer. Het loopt weer helemaal fout. Ja, daar moet je ook beter op letten, man, in het begin. Ja, ja. Ik moet op zoveel dingen letten soms dat ik zeg, ja, let u maar op mij. Gij onderhoudt mijn lot, zegt de dichter. Gij zet de deel mijn RSV en mijn spijkers. Gij onderhoudt mijn lot. Gemeente Gods kinderen en hun zaligheid worden bewaard door de kracht des Allerhoogsten. Zij worden bewaard zoals onder het oude verbond een erfdeel bewaard werd. Ze worden niet allemaal in het leven bewaard. De ene wordt 20, de andere wordt 50, de andere wordt 80, dat gaat niet om. Maar hun erfdeel wordt bewaard. Ja. Zoals het erfdeel bewaard werd onder het oude Israël, dat niemand anders dat erfdeel dat zij van de Heer ontvangen hadden, dat van hen afgenomen zou worden. De Heer onderhoudt mijn lot, mijn leven, mijn erfdeel, mijn toevoorzicht. Mijn bestaan hier op aarde. En straks, door de trouw van de Heer. Wij zeiden zo even dat degene die oprechte keus mogen doen, dat die begeleid worden door Gods weldadigheid en trouw. Zie hier, gij onderhoudt mijn lot, zegt David. Ik zal u de gewisse weldadigheden Davids geven. En het vertrouwen op de Heere is de beste verzekering. De rijkste, de schoonste verzekering. We hebben tegenwoordig verzekeringen. Schone verzekeringen. Dan kun je verzekeren. En dan betaal je niet mee bijvoorbeeld aan abortus en euthanasie. Nou, ik ga daar natuurlijk geen reclame voor maken. Dat begrijpt u wel. Want ik heb er nog maar bedenkingen zo bij. Maar dat is natuurlijk allemaal. Allemaal mensenwerk. Want Job zegt die verzekerdheden hebben. Zijn de heren een gruwel. Ja. Ja. Ja, dat had je nou eigenlijk niet moeten zeggen, dominee, want ik zat nou net zo lekker te luisteren. En ja, nou ben ik toch, dan word ik toch naar weggezet als, ja, als degene die verzekerdheden hebben. Ja, anderen zeggen, ja, maar dat gold toen in de tijd van Job, dat geldt nou tegenwoordig niet meer. Ja, dat zou ook wel kunnen, dat weet ik niet hoor, ik ben niet zo. Ik ben niet zo goed in die analysering van die dingen. Of dat nou waar is of niet waar is. Die verzekerdheden hebben tergen den Heere. Zegt Job. Ja. Maar hier hebben we de allerschoonste verzekering. Ja. De allerschoonste verzekering. Gij onderhoudt mijn lot. Gij zorgt ervoor dat mij in het leed, dat het leed mij niet genaken zal. Ik lag en sliep gerust, van zeer een trouw bewust, tot ik verkwikt ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Gij onderhoudt mijn lot. Het erfdeel van de kerk ligt vast niet in de kerk, niet in hun belijdenis, niet in hun keus, niet in hun bevinding, niet in hun geloof, maar het ligt vast in God. Hij zorgt voor hen als het leed genaakt. dat gij niet gans ter neder stort dat geen been van u gebroken wordt. God zorgt voor de zijne. Hij is het, de onderhouder van hun lot, van hun erfdeel. De zekerheid. Er hoeft niet voor betaald te worden, er is geen premie, er zijn geen voorwaarden, tenminste, geen wettische voorwaarden. Dat is de enige voorwaarde, dat is het overgeven aan hem. Ons in zijn hand te stellen, ons in zijn wijsheid aan te bevelen en te berusten. In zijn weg. Hem achteraan te mogen komen. Waarvan de dichter zegt, uw woord is een lamp voor mijn voeten, een licht voor mijn pad. Waar de Heere gaat, hebben we vanmorgen gezien, naar Egypte, daar kan de kerk ook gaan. Gij onderhoudt mijn lot, ook in Egypte. Ook in alle tegenheden, ook in alle duisternissen, ook bij alle twijfel, bij alle gevaren die ons omringen, ook in de kerk. Ook waar we misschien niet zo geaccepteerd worden als we graag zouden willen. De Heere onderhoudt het lot van de zijnen, zonder dat daar iets van wordt afgedaan. Want niemand zegt, hij zal ze rukken uit mijn hand. Het past ten slotte. Het gaat ten slotte in het leven van de zijne. Om dat leven in stand te houden. Wat hij er zelf ingelegd heeft. Dat ligt in zijn hand. En niemand zal dat zijn hand uitrukken. En de apostel Paulus zegt, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Immers niemand. Gemeente, dat is de schoonste verzekering. Bent u lid van die verzekering? Mag u het zingen? Geen onheil zal de stad waar God zijn woning heeft verkoren. Geen onheil zal die stad verstoren. En alle andere steden en alle andere plaatsen zijn vol onrust. Vol onrust. De wereld is vol onrust. Kies toch. Kies toch heden wie gij dienen zult, gemeente. Maak toch met David die keus nu het nog kan. Om te mogen zeggen, de Heere is mijn erfdeel. Hij onderhoudt mijn lot. En dan? Wat zal er dan gebeuren? Wel, dan zullen de snoeren in lieflijke plaatsen vallen. Dat is een laatste gedachte. Het schoonste bezit.
Ja.
Het rijkste bezit. Snoeren, dat zijn tekenen van samenbinding. Snoeren zijn er om elkaar te verbinden. Snoeren zijn ook tekenen van herkenning. Rachab de hoer hing een scharlaken snoer uit haar raam. Omdat ze geloofde dat God een God in de hemel was van de levenden en een God op de aarde van de doden. Ja. Een vrouw met meer kennis dan menig godsdienstig Israëliet in die tijd. Dat kun je gerust eens van mij aannemen, vanavond. Een snoer, een teken van verbondenheid, een teken van herkenning. De snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Nou kunnen we ook zo lezen, deze woorden, dat door de snoeren zijn mij lieflijke plaatsen geworden. Door de snoeren zijn mij lieflijke plaatsen toegemeten. En dan ziet de kerk op Het op de plaats, op het erfdeel dat de Heere hen bereid heeft en dat met snoeren is afgemeten, waar de Heere hen een plaats gegeven heeft, waar ze mogen schuilen, waar ze zich mogen verlustigen in hem, waar ze mogen zien op zijn goede hand, op zijn trouw, op zijn genade, waar ze mogen roemen in God en in zijn woord door de snoeren. Snoeren zijn ook om te trekken, want zij zijn getrokken uit Egypte, uit de duisternis, om tot hen te komen die het licht is. Snoeren in lieflijke plaatsen. Snoeren als teken van liefde, van herkenning, van erkenning. Snoeren, zo kunnen we ook denken aan een halssnoer dat in lieflijke plaatsen valt. Zoals wij bijvoorbeeld vinden in het boek Hooglied. Het Hooglied waar de bruidegom de heerlijkheid van de bruid bezingt en andersom. O, wat zijn daar een lieflijke plaatsen afgezonderd met de snoeren voor de gemeenschap van de Heer Jezus Christus met zijn bruid. Met de bruidskerk, lieflijke snoeren afgemeten. Een erfdeel, aangetrokken, aan elkaar verbonden. Niet de gemeenschap der heiligen, maar de gemeenschap der heiligen in Christus. De gemeenschap met Christus. Ik ga nog verder. De gemeenschap met God de Vader door Christus. De verzoening. Verzoening verkregen hebben. Snoeren, lieflijke plaatsen. Uitgemeten, Gods verkiezend welwagen, heerlijk en dierbaar, rijk. Rijk om ons in te verlustigen, om het grootheid op te zien, om er God in te roemen en te prijzen. Tja, een schone erfenis is mij geworden. Rijke bezittingen heb ik gekregen. De snoeren zijn lieflijke plaatsen, hebben lieflijke plaatsen bereid en afgemeten. Een schone erfenis is mij geworden. De schoonheid van de erfenis. Het rijkste bezit. Lieflijke snoeren. Lieflijke plaatsen. Gemeenschap. Zoete gemeenschap. Vrede met God. Vrede in de ziel. Ja. Rust nog vrede wordt gevonden om de zonde. Dat is het tegenovergestelde. Dan is er geen vrede in de ziel. Dan is er onvrede. We zeiden eens, deze wereld is veel onrust en onvrede. Maar in de lieflijke plaats, dan wordt de vrede met God gesmaakt. Dan wordt alles volmaakt. O, gemeente, dat we toch begeerig gemaakt zouden mogen worden. O, dat die lieve geest ons hart in zou willen winnen voor dat woord. Om ons bij David te zetten op de stoel der gemeenschap, om ons bij David aan te melden, zoals die mannen deden die een schuldeiser hadden. Ja, dat waren niet de beste, maar die gingen naar David in de spelonk Adullam. O, zo is de kerk. Niet om haar uitwendig schoon, maar om haar inwendig schoon te roemen. Ja, zo zal dat zilverwit en dat goud dat op de duiven vleugelen zit weer blinken en zij zullen daarbij pronken omdat hen de heerlijkheid van Christus wordt toegerekend als een erfenis van de Vader. Mede erfgenamen met Christus en erfgenamen Gods. Hij is de vrede. Maar het blijft vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt zijn lof ontvouwen, hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Een schone erfenis. Misschien verwacht u nog een erfenis, vriend. Van uw ouders of van uw schoonouders. Misschien verwacht u nog een erfenis van een oom of van een tante. Misschien zit er nog iets voor u in het... Ja, hoe moet je dat zeggen? Daar hebben we hier ook wel een uitdrukking voor, maar in het verschiet. Ja. maar een erfenis. Is nooit in schoonheid af te bijten. Tegen de erfenis waarvan David hier spreekt. God te mogen beërven. Zijn deel te mogen zijn. Van nu aan tot in eeuwigheid. Gemeente, daar zal eeuwige vrede zijn. Eeuwige rust. Een ongestoorde vrede. Want onvrede en ontevredenheid, dat is een teken dat we eigenlijk nooit de liefde Gods ervaren hebben. En de verzoening, de vergeving van onze zonden door het bloed van Christus. Want dat brengt de vrede. Dan weten we wat vrede is. Dan kan dat later nog wel bestreden worden. En dan kan daar nog wel door eigen schuld kan daar nog wel wat tussen komen. Oh, daar kan veel tussen komen. Ja, dat zien we ook in het leven van deze man Gods. Zonder daarover uit te wijden. Maar, geliefden. Hij wist wel wat vrede was. En onvrede is een teken dat de Heere er niet is. Ik zou kunnen zeggen dat ontevredenheid de eerste zonde was in het paradijs. We zouden kunnen zeggen dat het de rots is waarop ons geslacht schipbreuk geleden heeft. Wanneer wij niet in de verwachting leven van die schone erfenis, dan hebben we ook geen vrede. Dan hebben we ook geen vrede met God. Dan hebben we ook geen vrede met elkaar. Dan is het hier rust nog vrede wordt gevonden om de zon. In mijn beenderen, dag en nacht. Geliefden, we gaan eindigen. De tijd is verstreken. De Heere is mijn deel. Het was Davids keus. Het was zijn belijdenis in deze wereld. Het was de roem in God. En dan zingen zij in God verblijd. Aan hem gewijd. Van zere wegen. Dan is daar alles weggenomen. Dan is alles weggenomen wat hen in de weg staat. Want groot is hier een heerlijkheid. Zijn majesteit ten top gestegen. Hij slaat toch schoon een einde, goch. Nederig kroos die voor hem knielen. Maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan der trotse zielen. David, het beeld van de Heer Jezus Christus, nauw verbonden aan degene die hem gezonden had. Ziende ook op het erfdeel dat de Heere voor hem bereid had. En zij zullen hem geschonken worden in die dag. In die dag der dagen. Dan zal hij met de zijne eeuwig verenigd zijn. En er zal ook zijn wens in vervulling gaan. Die uitgesproken heeft. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt ook daar zijn waar ik ben. Opdat dat eeuwig erfdeel, die schone erfenis, eeuwig tot Gods eer, zijn vervulling zal krijgen. Zullen we erbij zijn? Zullen we mee mogen doen? Al is het dat we niet gehoord worden hier op aarde. Daar zal de stem, daar zal het geklank opstijgen tot in alle eeuwigheid van hen die hier in dit leven bedragen en bewaard zijn. In de kracht en de genade van God. In Christus tot zijn eer en hun eeuwige behoudenis. Amen. We eindigen met dankzegging. Langmoedig en getrouw ontfermer, Heere God van hemel en van aarde. Ach, wat een rijkdom, wat een schoonheid, wat een dierbaarheid, wat een gepastheid, wat een algenoegzaamheid heeft David gevonden in u. O Heere, dat onze ogen ervoor geopend mogen worden, opdat we niet voortleven in onze eigen gekozen wegen, dat we niet voortgaan met wat godsdienst en met wat rechtzinnigheid en met wat eigenliefde. Och Heere, dat het toch mogen zijn. Dat we als uitgeschudde zondaars aan uw voeten terecht mogen komen. Te begeren tot dat erfdeel te mogen behoren waarvan gij het lot onderhoudt. Waarvan gij de verzekering zijt. Met uw trouw en liefde. Heere, wat is het volk gelukkig. En ze zullen ook het geluk van die koning prijzen die Davids troon beklom. Och Heere, zo mocht gij willen doen, boven bidden en denken. Met en door uw woord. Ook, Heere, met alle gebreken en alle tekorten in dit avonduur uitgedragen. Er was veel op aan te merken. Maar Heere, wil dan ook bedekken. Wil bedekken met de mantel uw liefde wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom. En wat niet was naar de wille mening van uw geest. Maar geef dat indien er één woord bij geweest mag zijn. Wat zoals David door uw geest op de lippen gelegd mag zijn. Dat het dan zijn vrucht mag dragen tot in alle eeuwigheid. Gedenk de raad der kerk. Gedenk de voorganger. Gedenk de ganse gemeente. Gedenk allen die naar u hebben leren vragen en zoeken. En die tot u verheffen het angstig hart. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van, ja, dan moeten we ook een keuze maken. Ja, Psalm 85. Psalm 85 vers 3. En zal de slot zijn. Merk ik op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Het is toch een persoonlijke zaak. Dat was het voor David en het zal het ook voor ons zijn. Wat antwoord God u geeft. Want hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Derde vers van Psalm 85. Thank you. Gemeente, ga dan zijn in vrede, dragende de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe het licht van zijn vriendelijk aanschijn over u en hij geve u vrede. Amen.